Gemeente, gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Baan uit Veenendaal. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is voor de diaconie en is bestemd voor het landelijk jeugdwerk, met als thema tieners en kerkverlating. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Zondag 9 juli hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur kandidaat T.E. Lucas uit IJsselmuiden in, let op, in CCK 2. En 's avonds om 19 uur om 7 uur dominee E. van Rooyen uit Blijswijk in de Westerkerk. In de vakantieperiode van 9 juli tot en met 27 augustus zijn de ochtenddiensten in CCK 2. Dit alles deel voor lente. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is Psalm 92, het eerste vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Weten zullen we gaan zingen. En wel uit Psalm 103. 103, daarvan de verzen 6 en 7. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. En 7, geen vader sloeg met groter mededogen. 6 en 7 van Psalm 103.
Thank you.
Gemeente, doen we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vanavond, die vindt u in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 3. En dan beginnen we te lezen bij vers 21. En we lezen door tot het eind van dat hoofdstuk. Romeinen 3, vanaf vers 21. Daar lezen we het woord van God als volgt. Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende, degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet van het geloof. We besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Nademaal hij een ene God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen we dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, we komen vanavond uw zegen vragen over ons samen zijn hier in de Westerkerk. En dan vragen we erg veel, heren, want er is niemand van ons die zeggen kan dat hij die zegen van u wel verdiend heeft. Het omgekeerde is namelijk het geval. We verdienen helemaal niks. We verdienen zelfs straf. En daar zijn we ons vaak nog heel niet bewust. En dan komen we op die manier naar de kerk. En dan hopen we op uw genade, uw zegen. En we zien er helemaal langsheen wie en wat we zelf zijn. Heren, zo zit de mens nou in elkaar. En dan moeten we u belijden. We zijn geen mensen die uw zegen vanavond verdienen. En toch, heren, we mogen erom bidden. Want u hebt die zegen beloofd. En nou is het verrassende, u hebt niet uw zegen beloofd aan die mensen die er wel een beetje goeds tegenover hebben staan in hun leven, maar u hebt uw zegen beloofd aan mensen die dat heel niet verdienen. Want u wilt dat uw genade verheerlijkt wordt. En daarom bidden we van u. Wilt u vanavond uw grote naam, die heilig is en goed, zou u die willen verheerlijken? En dan kan het niet anders, Heer, of er valt zegen in het midden van de gemeente. Want waar uw naam bekend wordt gemaakt, daar wordt de zaligheid genoten. Zo zit u in elkaar, Heer. U bent een God van volkomen heiligheid en van volkomen gerechtigheid. Maar u vraagt niet van ons dat we eerst maar eens gaan voldoen aan uw gerechtigheid en dat u dan wel verder zult zien. Nee, u zorgt zelf voor een volkomen gerechtigheid. En in uw zondaarsliefde vraagt u dat we al onze ongerechtigheden zullen inleveren bij u. Die belijden voor uw aangezicht. Heren, geef ons zo die genade vanavond. Dat we het alleen van u leren verwachten. Dat is de weg die u wijst in het evangelie. Dat is de weg waarlangs generaties zalig zijn geworden. Niks van zichzelf. Alleen alle hoop gevestigd op u. Heren, mogen we zo vanavond met elkaar deze kerkdienst beleven. Zegen ons vanuit uw hoge heiligdom. Niet omdat wij iets worden, maar omdat uw naam gevreesd zal zijn. We vragen het u in de vergeving van al onze ongerechtigheden. En hoor ons zo uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan vanavond weer kijken naar de catechismus, de Heidelbergse catechismus. En u hebt het hier wel gezien, het staat hier aangekondigd, zondag 23. Als je het opslaat, zondag 23, die zondag die gaat over de rechtvaardigmaking. Dat staat ook in de meeste uitgaven van de catechismus boven die zondag 23 afgedrukt, de rechtvaardigmaking. En dat opschrift, dat klopt helemaal, dat is terecht dat dat er staat. En toch, dat woord rechtvaardigmaking, dat kan ons wel een beetje in de war brengen. Waarom? Omdat het in de zondagen die aan zondag 23 vooraf gingen, altijd al ging over het geloof. En de rechtvaardiging, de rechtvaardigmaking, gaat ook over het geloof. Als je terug gaat kijken, vraag en antwoord 21 van de catechismus, die behandelde de noodzakelijkheid van het geloof. En vervolgens, vraag en antwoord 22, daar ging het over het voorwerp van het geloof. Vervolgens kwam aan de orde de inhoud van het geloof. En nou zijn we hier een heel stuk verder, vraag en antwoord 59, zal het gaan over de vrucht van het geloof. En als ik dat zo zeg, het zal gaan over de vrucht van het geloof, dan ligt de vraag voor de hand, wat is dat eigenlijk? De vrucht van het geloof. Nou, we zullen vanavond eens gaan kijken wat ons leerboek er allemaal over zegt. We zullen eerst gaan lezen zondag 23. Dat zijn de vragen en antwoorden 59, 60 en 61. Vraag 59. Maar wat baat het u nu dat ge dit alles gelooft? Dan zegt het antwoord dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Vraag 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En hij zegt het antwoord: alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo, dat al is het dat me mijn geweten aanklaagt dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Vraag 61. Waarom zegt ge dat ge alleen door het geloof rechtvaardig zijt? En dan luidt het antwoord: niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Gemeente, we gaan vanavond letten op, ik noemde het al, de vrucht van het geloof. Zo noem ik ook het eerste punt, de vrucht van het geloof. En verder komt in de tweede plaats aan de orde de werking van het geloof. En in de derde plaats de echtheid van het geloof. Dat zijn de drie punten van vanavond. De vrucht, de werking en de echtheid van het geloof. Maar zullen we eerst over het geloof gaan zingen? Psalm 32. En daarvan de verzen 1, 3 en 4. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Vers 3. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En 4. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. 1, 3 en 4 van Psalm 32. gemeente, zullen we straks na de preek, dat wil zeggen na het amen, aan het slot van de preek, zingen uit Psalm 145. En daarvan het derde vers. Ze zullen uit de volheid van het gemoed. Dat is 145, het derde vers. Zullen we dat na de preek zingen zonder verdere aankondiging. Zondag 23. De rechtvaardigmaking of de rechtvaardiging. En ja, welk woord je ook kiest. Je kunt met allebei de woorden uitglijden alsof je zelf jezelf moet rechtvaardig maken. Maar dat wordt er niet mee bedoeld. Wat wel, dat zullen we zien. Een eerste punt vanavond, dat noemen we de vrucht van het geloof. Als je vraag 59 zo leest, dan komt er als vanzelf een bepaalde gedachte bij je naar boven. Want wat staat er in vraag 59? Daar staat: maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En ja, die vraag, daar spreekt toch een beetje twijfel uit, hè? Waarom? Nou ja, heel wat zondagen heeft het in de catechismus allemaal gedraaid om het geloof. Wat het geloof is en wat het niet is. Maar hier zijn we dan zo'n beetje aan het slot van het hoofdstuk geloof gekomen. En nou zie ik die vragensteller van de catechismus wat nadenkend zo aan zijn kin wrijven. En hij denkt, ja, die uitleg die ik nou gehoord heb, dat is allemaal erg interessant. Maar toch blijf ik nog met één vraag zitten, namelijk dat geloof, wat heb je er nou aan? Wat heb je eraan om alles te geloven wat God in zijn woord heeft geopenbaard? Wat koopt een mens ervoor? Nou zou die vraag natuurlijk gesteld kunnen zijn uit belangstelling. Maar ja, het komt op mij toch niet helemaal zo over. Hè? Die vragensteller die laat toch ook iets doorschemeren van de twijfels die er nog altijd in zijn hart zitten. En de wezenlijke vraag waar die tenslotte mee zit, die man, dat is dus de simpele vraag: heeft een mens wel iets aan het geloof? Levert dat wat op? Als je het woord des Heren voor waar en zeker houdt. Of moet je zeggen, nou ja, het zijn heel interessante verhandelingen die je zo tegenkomt in het Oude en het Nieuwe Testament. En dat je daar kennis van neemt, dat kan helemaal geen kwaad. In zekere zin kent de Bijbel een heel interessante levensovertuiging, dat wel, maar voor de rest, ja, voor de rest, het baat niet en het schaadt ook niet. Nou, dat soort gedachten, daar kun je achter vraag 59 een beetje horen meeklinken. En ja, dat zijn nou ook precies de gedachten die we vandaag de dag luid en soms iets minder luid kunnen horen. Buiten de kerk, maar ook wel in de kerken. Mensen die nergens wat aan doen, als ik ze zo mag omschrijven, die praten wel eens op deze manier. Dan zeggen ze tegen je, ja, je kunt natuurlijk naar de kerk gaan, daar doe je ook niks verkeerds mee en je steekt er wellicht ook nog een paar nuttige dingen op, dat wel, maar voor de rest, die preken, die Bijbel, wat heb je er nou verder aan? Wordt de mens er beter van? En dan zie je ze al zuinig kijken, want het antwoord dat ze zelf dan geven is, nou vast niet hoor, vast niet. Want zeggen ze, de bewijzen liggen ervan. Ik ken wel kerkmensen, zegt dan een onkerkelijke, ik ken wel kerkmensen. En ja, hoe ze leven, dan vraag je toch wel het een en het ander af, waar of niet. Want als je dat dagelijkse leven van een kerkganger eens onder de loep legt, ja, dan zijn ze toch eigenlijk net zo slecht of soms nog wel een beetje slechter dan de andere mensen die nergens wat aan doen. En op die manier concludeert dan de wereld dat dat geloof waar het om gaat in de kerk, dat het helemaal geen winst is. Brengt de mens alleen maar nadeel, denken ze. Want ja, en je mag ook niet vergeten, zo redeneert dan een buitenkerkelijke. Als je naar de kerk gaat, dan mag je dit niet en je mag dat niet. En dit moet je wel en dat moet je dan ook. En ja, op die manier is het geloof toch alleen maar een zaak die lastig is, hè? Dus veel zin hebben, nee. Nee, nee, zegt de wereld, aan het geloof heb je helemaal niks. Het gaat tenslotte ook niet om het geloof, zegt de wereld. Het gaat erom wat je doet. Het gaat erom hoe een mens leeft. Bijvoorbeeld wat je voor je medemens over hebt. En dan weet de wereld er ook nog dit bij te vertellen. Als het gaat om de manier waarop een mens leeft, nou dan kun je soms maar beter te maken hebben met een onkerkelijk mens dan met iemand die 2 keer op zondag naar de kerk gaat en heel trouw daarin is. Dan kent men ineens wel voorbeelden van, laten we zeggen, ouderwetse communisten die aan naastenliefde meer deden dan een trouwe kerkganger. En zegt men wat een mens doet, ja, daar komt het toch op aan, hè? Wat een mens doet. Het is de vraag of een mens rechtvaardig handelt. Nou, als je tegenwoordig zo je oor te luisteren legt, gemeente, binnen de kerken, buiten de kerken, dan wordt het zoetjes aan steeds onbelangrijker wat een mens gelooft en steeds belangrijker wat die mens doet. Een mens, zo is de mening, die dient rechtvaardig te handelen. Wij moeten gerechtigheid doen. Maar als ik nou even met u van die moderne inzichten terug mag keren naar ons oude leerboek, dan valt het op dat onze catechismus helemaal niet geïnteresseerd is in de vraag of wij gerechtigheid doen. Maar de catechismus is wel geïnteresseerd in de vraag of we rechtvaardig zijn. Want wat lees ik dan als antwoord op die vraag, maar wat baat het u nu dat je dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Een erfgenaam van het eeuwige leven. En let u er nou goed op. De toon van dit antwoord is wel lichtelijk vreugdevol. Het klinkt een beetje triomfantelijk. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Het is net een juichkreet. Alsof de catechismus hier zegt, weten jullie wat het me aan voordeel oplevert dat ik dit allemaal geloof? Door het geloof ben ik in Christus voor God rechtvaardig. En daar komt nog bij bovendien dat ik ook een erfgenaam ben van het eeuwige leven. En je moet zeggen, dat is toch niet niks? Nee, dat is alles. Dat is alles. Rechtvaardig te zijn voor God en het eeuwige leven beërven, gemeente, dat is alles. Alleen laat ik hierbij dan wel deze vraag even stellen. Is dat voor u ook zo? Draait het in het leven bij u ook om dit ene punt, dat u rechtvaardig voor God zult verschijnen? Dat is die oude vraag waar Luther de kerkhervormer zo mee geworsteld heeft. Hè? Is dat nou ook in uw leven de grote vraag elke dag opnieuw? Ik hoop het van harte hoor. Maar ik denk toch dat er best wel trouwe kerkmensen zullen zijn, rechtzinnige kerkgangers, die het vraagstuk of ze ook rechtvaardig voor God zijn helemaal niet zo belangrijk vinden. Rechtvaardig voor God zijn. Ja, het kan best eens wezen dat u er eigenlijk nooit wakker van ligt. Hoe u rechtvaardig voor God zou kunnen verschijnen. Als u eerlijk bent, zult u zeggen, nou nee dominee, dat is toch niet de vraag waar bij mij alles om draait. Moet u maar eens eerlijk zijn. Klopt het dan wel in uw leven? Kijk, misschien kunt u urenlang 's nachts niet slapen vanwege zorgen die u hebt. Ja, je mens kan zorgen hebben over zijn gezin en over zijn werk en over een nieuw huis, of die dat al of niet zal gaan kopen, een nieuwe auto aanschaffen of nog met die oude een poosje doorgaan. Kun je wakker van liggen, maar ligt u wel eens wakker 1 uur als het gaat over de eeuwige bestemming van uw ziel? Misschien zegt u nee, nee. Nou, als u daar nou nooit wakker van ligt, dan is dat op zich reden genoeg om er wel eens wakker van te gaan liggen. Want als het erop aankomt, is er in het leven van ons allemaal maar 1 ding wat er echt toe doet. En dat is het antwoord op de vraag, ben ik ook rechtvaardig voor God? Maar ik zei het al, veel mensen die zitten helemaal nooit met die vraag. Weet u wat het gevolg daarvan is? Dat mensen niet leven bij dit soort vragen. Dan is het gevolg dat de verkondiging van het evangelie, laten we maar zeggen, de prediking ze ook weinig doet. Want ja, in het evangelie, daar gaat het dan over dingen die u niet zo belangrijk vindt. Wie zal zich nou echt druk gaan zitten maken over zonde en genade, als die vraag of die ooit rechtvaardig voor God zal verschijnen een heel eind van hem afstaat? Of misschien dat je zegt, ja, die vraag vroeger, dan zat ik er wel eens mee, maar dat is allemaal ouderwets, dat is achterhaalde religie. Dat soort vragen, ben ik rechtvaardig voor God? Ja, zulke vragen kunnen nog ergens misschien aan de rand van uw bestaan een beetje meespelen. Want u bent er toen u jong was wel bij grootgebracht. De opvoeding bracht het mee. Maar in het dagelijks leven van dit moment heeft dat wellicht geen enkele plaats meer. En dat is toch maar een vreemde zaak. Dat die vraag ons niet meer raakt. Want sinds het paradijs zijn we allemaal zondaren voor God geworden. Er is niemand van uitgezonderd. Maar maakt een mens zich daar vanzelf dan druk over? Hij zegt, ja, er zit eigenlijk ieder mens mee over die breuken die er gekomen is tussen God en hemzelf. Wel nee, wel nee. Een mens die kan zich buitengewoon druk maken, bijvoorbeeld over wat hij zal eten en wat hij zal drinken en waarmee dat hij zich zal kleden. Ik denk als je vandaag, nee morgen natuurlijk, maar als je morgen een enquête zou houden onder het Nederlandse volk, een enquête over de vraag wat we echt belangrijk vinden. Bijvoorbeeld rechtvaardig zijn voor God of dat straks eens een keer Nederland weer wereldkampioen voetballen wordt. Wat denkt u, wat zal de uitslag zijn? Rechtvaardig zijn voor God. Zal dat de 20% nog halen? Denk het niet. Terwijl dat toch het belangrijkste, nee het allerbelangrijkste is van ons hele leven. Want wie rechtvaardig is voor God, die zal eenmaal meer dan overwinnaar zijn. Omdat je dan niet alleen de dood en de hel en het graf zult overwinnen, maar omdat je vervolgens voor eeuwig zult juichen voor de troon van God. Nou kan ik me goed voorstellen dat u vanavond zult zeggen, ja maar is dat niet een beetje vreemd? Dat wij mensen het allervoornaamste in dit leven zo heel laag aanslaan. U zegt, dat is toch niet normaal? Dat het de mens maar heel matig bezighoudt, zo heel af en toe, of die ook rechtvaardig is voor God. Nou, of dat normaal is of niet, er is gauw een antwoord op te geven. En dat antwoord, dat zou ik u willen geven in de vorm van een vraag. En die vraag, dat is een hele persoonlijke vraag. Dat is deze vraag. Heb u wel eens last van uw zonde? Zit u er wel eens mee met uw ongerechtigheid? Ik denk dat er heel wat mensen zijn die regelmatig naar de kerk gaan en die het zomaar zondags uit hun hoofd kunnen meezingen. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Psalm 6. Alleen vinden die regels dan ook weerklank in het hart. Vinden ze weerklank in uw hart. Het zou me niet eens zo erg verbazen als u zou moeten zeggen nee. Nee, waarom niet? Omdat wij mensen van die verdorvenheid van ons hart van nature niks, maar dan ook helemaal niks merken. Als we door Gods woord en door Gods geest er niet aan ontdekt worden, dan weten we eigenlijk van onze zonden en schuld totaal niks af. Dan zijn we in de praktijk net eender als die broers van Jozef. U kent ze wel, hè, die broers van Jozef. Ze hadden Jozef als slaaf naar Egypte verkocht. En vervolgens hadden ze hun oude vader Jacob bedrogen met hem een bebloed kledingstuk te tonen. En dan jaren en jaren later, dan staan die broers voor de onderkoning van Egypte. En hebben ze dan op dat moment nog last van hun zonde? Zitten ze te tobben over de ongerechtigheden die ze begaan hebben van al dat liegen en bedriegen? Want nee, waar ze last van hebben op dat moment, ze hebben last van de honger. En tegen Jozef, die ze niet herkennen, zeggen ze met een stalen gezicht, doch wij zijn vroom. Zo gaat dat. Sinds de zondeval interesseert het de mens niks wat gerechtigheid is. En dan moet u niet denken dat dat vanavond maar een beetje overdreven uitspraak is van mij hier. Dat is de werkelijkheid. En dat dat de werkelijkheid is, dat kun je nog heel vlug aantonen ook. De werkelijkheid. Waarom stellen wij mensen van nature geen enkel belang in de rechtvaardigheid? Omdat wij mensen ons afkeren van Gods wet. Wij hebben sinds de val in het paradijs geen liefde meer tegenover God. We hebben geen greintje liefde meer voor Gods heiligheid of zijn majesteit. Maar als de Heilige Geest een mens aan zijn zonde ontdekt, dan gaat hij weer vragen naar die wet van God. En naar de liefde van God en naar de majesteit van God en de gerechtigheid van God. Dan komt zomaar ineens die vraag weer naar boven. En hoe zal ik nou rechtvaardig voor God verschijnen en het eeuwige leven beërven? Nou, het antwoord op die vraag, dat kunt u vinden in antwoord 59. Hoe is dat antwoord? Door het geloof alleen. Je kunt alleen maar rechtvaardig voor God zijn door het geloof. Ja, zult u zeggen, dat snap ik allemaal wel, dominee, door het geloof. Maar wat is dat nou precies, hè, geloof? Hoe werkt dat? Hoe functioneert dat dan, de geloof? Dat je rechtvaardig wordt. En misschien nog belangrijker deze vraag, hoe kom je er eigenlijk aan? Nou, dat brengt me vanavond bij het tweede punt, de werking van het geloof. En voor dit tweede punt kijk ik naar vraag en antwoord 60. In die vraag, in dat antwoord, wordt ons precies verteld wat geloof teweeg brengt. Vraag 60, daar kunnen we in lezen, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En als ik dan naar het antwoord kijk, dat begint zo. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alleen, er staat geen punt achter, nee. Dan wordt vervolgens beschreven wat het geloofsleven inhoudt. En wat staat er dan te lezen over wat het geloofsleven bevat? Nou ja, dan komt er een hele lange zin, tenminste, dat vinden wij tegenwoordig. We kunnen niet meer zo goed omgaan met lange zinnen. Eerst moeten we maar even een beetje goed ontleden, anders dan zullen we de bedoeling ervan niet begrijpen. Er staat een hoofdzin in dat antwoord. Maar daar begint het zinnetje niet mee en dat maakt het voor ons een tikkeltje ingewikkeld. Maar wat er eerst staat, dat moeten we toch meer niet overslaan. Nee, dat moeten we goed ter harte nemen. Het staat er niet voor niks. Wat staat er dan? Nou, het begint met dus een lange bijzin. En die bijzin die luidt, alzo dat, al is het dat mij mijn conscientie geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb en geen ervan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. En dan komt pas de hoofdzin, hè. Maar het is wel intussen erg wezenlijk wat hier voorafgaand aan die hoofdzin gezegd wordt. Het gaat namelijk over de zonde van de gelovigen. En wat zegt ons leerboek nou toch over de zonde van een kind van God? Zegt de catechismus, ja, de zonde van iemand die tot geloof is gekomen. Ja, die heb je niet meer, hè? Die zonde, dat is voorbij. Dat is verleden tijd. Want nou is er geloof, dus er is geen zonde meer. Nee, de gelovige is volgens de schrift nooit over zijn zonde heen getild. Integendeel, zijn conscientie, dat wil zeggen zijn geweten, dat klaagt hem juist aan. Mag ik eens vragen, beste vrienden, klaagt uw geweten u ook helemaal niet aan? Als dat inderdaad zo is, bezit u dan het ware geloof? Misschien zegt u, hoe zit het dan, dominee, hoe gaat het dan, dat je geweten je gaat aanklagen? Nou, er wordt in antwoord 60 gesproken over het geweten. Ieder mens heeft een geweten. Dat heet met een ouderwets woord conscientie. En over dat geweten, ja, er valt een heleboel over te vertellen. Maar voor ons vanavond is alleen dit maar van belang. Dat we weten wat een geweten zoal doet. Het geweten van een mens dat kan spreken. Wanneer? Als je iets gedaan hebt wat niet mag. En een sprekend geweten, dat kun je dan omschrijven als de innerlijke stem die dan tegen je zegt, ja joh, maar dat was niet goed, hè, wat je gedaan hebt. Dan heb je een sprekend geweten, dat is lastig. Soms is zo'n geweten erg lastig. Maar ja, dat ongemak, er is wat aan te doen. Je kunt een sprekend geweten namelijk gaan sussen. Hoe doe je dat? Dan praat je dat geweten in slaap. Dan zeg je tegen je eigen geweten, joh, het is waar, ik heb verkeerd gedaan, maar zo heel erg was het nou ook weer niet, hoor. Want kijk maar eens goed, er zijn zoveel mensen die precies hetzelfde doen. Ja, die het soms nog veel erger doen dan dat ik het doe. Dus wat ik gedaan heb, dat kan helemaal niet zo erg zijn. Dan ga je je geweten sussen. Je kunt ook anders handelen met een sprekend geweten. Je kunt het ook gewoon laten praten. Gevolg is dat je na een verloop van tijd die stem helemaal niet meer hoort van je geweten. Je bent er zo aan gewend geraakt. Maar als u er op die manier mee omgaat met uw geweten, laat ik u wel waarschuwen. Want dat is een vorm van verharding, hè? Laten praten. Op een hele vriendelijke manier is een mens op die wijze bezig zijn eigen geweten om zeep te helpen. Maar er bestaat daarnaast ook een aanklagend geweten. En tegen een geweten dat je aanklaagt, kun je weinig beginnen. Je kunt er je oren niet voor sluiten. Want bij elke stap die je zet, achtervolgt dat geweten je. Maar ik eens vragen, weet u ook van zo'n aanklagend geweten? Mogelijk zegt u, wat is dat precies? Nou, dat is dat je gewoon onder je dagelijkse bezigheden, het maakt niet uit wat je aan het doen bent, dat je dan steeds weer opnieuw bij dit punt uitkomt dat je hart tegen je zegt, joh, je hebt gezondigd. Je hebt gezondigd. En dat even naast je neerleggen. Ja, mens probeert dat wel, maar het lukt niet echt. Want ieder mens die last krijgt van een aanklagend geweten, die zal dat geweten wel proberen te smoren. Natuurlijk, maar het helpt niet. Je kunt proberen een aanklagend geweten in slaap te sussen. Maar hoe duidelijk je dat ook probeert te doen, dat geweten blijft wakker. En dat zegt de pas en de onpas, maar je gezondigd. En denk je soms, mensenkind, dat dat niet zo erg is? Je hebt tegen al de geboden van God overtreden. En dan zal dat hart dat zichzelf in slaap wil sussen, dat zal dan wel zeggen, ja, maar geweten, het had nog veel erger gekund, hoor. En ik zondigde niet eens zo vreselijk. Maar dan zegt dat aanklagende geweten, nee. Probeer nou maar niet je eronder uit te draaien. Je hebt zwaar gezondigd tegen een heilig God. Ja, maar geweten, je weet toch wel dat ik ook een heleboel goede dingen doe. Dan zegt dat geweten, dat heb je mis. Want je hebt niks anders eigenlijk dan zonde gedaan. Geen enkel gebod van God gehouden. Ja, zegt vervolgens dat aanklagende geweten, maar als ik nou eens vanaf dit moment heel en heel anders ga leven, een stuk beter ga leven, zonder het bedrijven van allerlei zonden. Wat zegt het geweten dan? Die zegt wel nee. Je bent, je blijft tot al die boosheid geneigd. Je verleden is zonde en je heden is zonde en je toekomst is zonde. Dus ben je verloren. Kijk, dat is nou een mens met een aanklagend geweten. Herkent u het ook? Zondaren zonder een aanklagend geweten, dat zijn helemaal geen echte zondaren. Die noemen zich misschien wel zo, maar die zitten stampvol van eigen gerechtigheid. Die hebben nooit echt kennis gemaakt met de wet van God. Misschien dat u vanavond een beetje vreemd aankijkt tegen dat woordje wet, hè? Wet. Kan wezen dat u zegt, dominee, we zijn nog een avond bezig met zondag 23. Het gaat over het geloof. Hoe kunnen we nou toch, als het over het geloof gaat, uitkomen bij de wet? Het gaat hier in antwoord 60 toch over de rechtvaardigmaking van een zondaar door het geloof. En dat heeft verder dan toch helemaal niks te maken met de wet. He, dat gaat alleen toch maar voor de volle 100% over het geloof. Ja, inderdaad. Maar het geloof sluit de wet nooit uit. Waarom niet? Omdat de rechtvaardigmaking de zonde van een mens niet opheft. Wel de schuld, maar niet de zonde. En zo ook heft het evangelie de wet nooit op. Het evangelie, de blijde boodschap. Maar dat is altijd de vervulling van de wet. Kijk, en dat wordt de mens helemaal duidelijk gemaakt in de rechtvaardigmaking. Dan leer je de wet niet af te doen, weg te schuiven, af te schrijven. Maar daar leer je de wet en de wetsvervuller kennen. En die wetsvolbrengen, dat is dan ook niemand anders dan de Heere Jezus Christus. De borg en middelaar, degene die verzoening heeft aangebracht door zijn voldoening. Als een mens door het geloof de rechtvaardigmaking leert kennen, dan gaat hij zonder ontdekken, dan gaat hij bewonderen het lijden, het sterven van de middelaar, de Heere Jezus. Christus, hij droeg de volkomen toren van God op de zonde. En als één dat aanklagende geweten kan stillen, dan is het de Heere Jezus. En daar gaat een zonde dan oog voor krijgen. Als Christus maar in mijn plaats de straf op mijn zonde wil dragen, ja, dan heeft de wet niks meer van me te eisen. Als de Heiland maar op mijn plek wil gaan staan, dan ontvang ik al die gerechtigheid die hij heeft volbracht. Als de Heere maar mijn zaligmaker wil wezen, dan zou al zijn heiligheid op mij rusten. Zodat die eisende wet verder moest zwijgen. Zodat het geweten op gaat houden om alles maar te klagen en aan te klagen. Kijk, dat gaat een schuldige zondaar zien. Dat er verder ook nergens uitkomsten en oplossingen zijn. Dat er nergens een ontsnappingsroute is voor het rechtvaardig oordeel van God. Dan alleen daar waar de Heere Jezus je zaligmaker wordt. Al het andere, dat is dan waardeloos. Dat kun je op een hoop gooien. Eén weg is alleen maar over. Namelijk Hij die de weg is en de waarheid en het leven. De Heere Jezus Christus. Gemeente, in de dagen van de kerkhervorming, we beleven dit jaar zo'n beetje het 500-jarige herdenken, toen heeft men over die rechtvaardiging van een zondaar wel eens gesproken in termen van ruiling. Ruiling. Als een mens tot geloof komt, vindt er een ruiling plaats. Ruiling tussen Christus en de zondaar. Dan gaan beide in mekaars plek staan. Maar nou zult u zeggen, dominee, waar ik altijd weer mee zit, dat is de vraag, die ruiling, hè? Laten we het dan maar even die ruiling noemen, die rechtvaardiging. Maar hoe komt die nou tot stand? Hoe wordt dat nou in je leven werkelijkheid, dat Christus jouw zonde gaat dragen en dat ik de zonde zijn gerechtigheid geschonken krijg? Want ja, zegt u, ik hoor dan steeds maar weer als uitleg, wat je ook in antwoord 60 terug kunt vinden van de catechismus, dat geschiedt door het geloof. Maar zegt u, daar kan ik verder niet zo goed mee uit de voeten. Want hoe kom ik nou aan zo'n geloof? Moet je dan, zoals sommige mensen zeggen, een duidelijk besluit nemen? Dan zegt afgelopen, nou ga ik geloven. Maar hoe moet je dat dan doen? Gemeente, ik dacht zo dat deze vraag best wel onder ons herkend zal worden. Misschien dat u geestelijk gesproken al jaren en jaren in een kringetje zo wat ronddraait en verder niet uit dit probleem komt. Want als ik heel in het kort uw leven dan mag tekenen, dan ziet het er ongeveer zo uit dat u al vele jaren geleden indrukken kreeg. Indruk van de eeuwigheid. En u kreeg ook indrukken van Gods heiligheid. En vanaf dat moment is uw leven toch wel veranderd. Want alle verkeerde dingen die kunnen er niet zo makkelijk meer mee door. En met de wereld kunt u echt ook niet meer mee. U hebt liefde gekregen tot de wet van God, tot het woord van God en ook tot het volk van God. Maar geestelijk gesproken is het niet veel verder meer gekomen. Zelfs moet u zeggen, die indrukken die ik eerst kreeg, die zijn weer wat gaan verflauwen. En later kwam het wel weer eens wat terug. Zelfs kwam het zo duidelijk terug dat het veel indringender werd dan de allereerste keer. He, uw leven begon te draaien rondom die centrale vraag, hoe word ik nou met God verzoend? En u hoorde het in de kerk, in de prediking, dat geschiedt door het geloof. Maar ja, geloof zegt u, dat is genade, hè? Daar heb ik de Heer om gebeden, vurig gebeden. Of dat echte geloof nou door mocht breken in mijn hart. En soms kreeg ik wel een beetje houvast aan de belofte van God in zijn woord. En dat vertroostte me wel eens voor een poosje. Maar toch zegt u nee. Het is toch nooit geworden wat de apostel ergens schrijft. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Die echte zekerheid, die roemtaal, dat geloof, u zegt dat mis ik. U staat er wel naar, u zoekt er naar, maar het komt er niet van. U mist eigenlijk die rechtvaardigmaking. Nu heb ik wel eens andere mensen ontmoet, die mochten dat zeker weten, dat ze verzoend waren door het bloed van het lam, verzoend met God. En dat er in hun leven een soortement rechtsgeding plaatsvond tussen God en hun ziel. En dat ze Christus mochten omhelzen door het geloof. En dat ze zijn eeuwige zondaarsliefde geproefd hebben. En dat er toen vrede was, een onuitsprekelijke vrede, een hele diepe vrede. Een eeuwige vrede. Zoals we dat wel zingen in die psalm, de schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Maar dat mist u, hè? En wat er aan het eind van antwoord 60 te lezen staat, daar kunt u ook niet bij. Wat staat er dan? Dat het zo is alsof je nooit zonde gekend of gedaan had, maar dat je in tegendeel alle gerechtigheid zelf volbracht had. En u begrijpt best waar het allemaal op vastzit. Het geloof, dat echte, dat ware, zaligmakende geloof. Maar hoe ontvangt een mens nou toch dat geloof? Ja, het is een gave van God. Dat zegt de schrift duidelijk. Dus het geloof is genade die de Heere schenkt. En daar hebben we om gebeden. En nog eens gebeden. En nog eens gebeden. Maar er is niks gebeurd. En ja, wat moet de mens dan? Dat is moeilijk. Wie zal dan niet aan het twijfelen slaan op zekere dag? Dat je gaat zeggen, ja, maar misschien zoek ik het ook veel te diep. Zou de echte zaligheid niet een stuk eenvoudiger zijn? Gemeente, bent u wel eens door al dat twijfelen gaan denken dat u het eigenlijk in de hele verkeerde richting zocht? En dat je helemaal niet zo diepzinnig behoort te doen over het geloof, omdat geloven niet anders is dan simpel de waarheid aannemen en klaar is, Kees. Trouwens, hoe vaak kom je dat soort gedachten niet tegen onder trouwe kerkgangers? Dan zeggen ze, joh, je moet het er gewoon voor houden hoor. Dat Jezus jouw zaligmaker is. En als je dat er nou maar voor houdt, ja, dan geloof je echt. Er zijn van die zoekende mensen die horen dat en dan gaan ze het ook eens proberen. Alleen dan blijven ze wel met een probleem zitten. Dat aanklagende geweten krijg je zo niet aan het zwijgen. Dat houdt niet op te spreken. En zo topt de mens dan weer verder. Zal ik nou wel ooit rechtvaardig voor God verschijnen? Een mens die begint er eigenlijk aan te wanhopen. En op zeker moment dan denk je, ach wat. Een mens kan zeker nooit zeker zijn van zijn zaligheid. Dus ik maak me eigenlijk te druk. Het geloof blijft immers een strijd, hè. Altijd een strijd, dat zegt ook de schrift. En als je dan in antwoord 60 van de catechismus gaat lezen, dan lees je daar toch ook dat een mens die rechtvaardig gemaakt is, die rechtvaardigmaking beleeft, dat die dat beleeft in zoverre hij die weldaad met een gelovig hart aanneemt. Dus, zo redeneert men dan verder, ik heb dus alleen maar een beetje weinig geloof. Dat moet het probleem zijn. Ik bezit wel het echte geloof, maar het is een beetje erg weinig. Het is ook sterk aangevochten. Dus ik zal wel een kleine zijn in de genade. En zo leeft de mens dan met dat kleine beetje hoop verder. Totdat hij erachter komt dat een antwoord 60 helemaal niet bedoeld wordt. Dat je de weldaden van Christus voor een deel maar kunt aannemen. En wat gebeurt er dan? Ja, dan zijn in één keer weer al die oude vragen terug van weg geweest. En je hart wordt opnieuw onrustig, het wordt heen en weer geslingerd. Herkent u het? Dat eindeloos ronddraaien in dat kringetje. Als dat zo is, als u het herkent, wees van één ding overtuigd, gemeente, dan hebt u bekering nodig. Bekering. Want hoe wordt nou een mens rechtvaardig voor God? Door het geloof. En wat betekent dat dan precies? Wat wil die uitdrukking dan zeggen door het geloof? Nou, het is die vraag die tenslotte in vraag en antwoord 61 aan de orde wordt gesteld. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? En dat brengt me bij derde punt vanavond, de echtheid van het geloof. Nou gaat de catechismus ons dus vertellen wat geloof wel is en wat geloof niet is. Wat staat er in het antwoord te lezen? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof voor God aangenaam ben. Ik zou zeggen, laten we daar voorlopig even een punt zetten. Want hier komt het probleem waar veel mensen aan lijden naar boven. Waarom komen velen niet tot een helder geloofsleven? Waarom breekt Gods genade in het hart niet in alle klaarheid door? Omdat men probeert zalig te worden door de voortreffelijke wijze waarop men aan het geloven is. Dan zoekt de mens zijn behoud door middel van de waardigheid van zijn geloof. Maar ja, dat is ten diepste niks anders dan dat je probeert zalig te worden door je eigen goede werken. Misschien begrijpt u dat niet zo vlug als ik dat zo zeg. Laat het me dan even uitleggen. Ieder mens wil verdienen. Dat zit er bij elk mens van jongs af al in. Waarom? Zo zijn we geschapen. In paradijs leefden we, zo wordt het wel omschreven, in het werkverbond. En nu zijn we met de zondeval een heleboel kwijtgeraakt. Een heleboel. We hebben geen kennis meer van God niet en van een heleboel andere dingen niet. We hebben geen gerechtigheid meer, we hebben geen heiligheid meer. Maar de drang om vooral iets te verdienen, dat zit er nog steeds heel gedegen bij ons in. Dat is een dwang die is springlevend gebleven. En als de Heere nu in zijn genade door zijn geest in het hart van ons gaat werken, dan verandert er in ons leven heel wat. Maar één ding blijft precies hetzelfde, namelijk die drang om vooral te verdienen. Als een mens indrukken krijgt van de eeuwigheid, meteen wil die mens gaan verdienen. Zijn manier van leven verandert. Het wordt op allerlei punten bijgeschaafd, er wordt veel bijgesteld, het leven wordt een stuk verbeterd. En naarmate een mens meer en meer gaat beseffen dat hij een zondaar is, wil hij des te heftiger de gerechtigheid gaan verdienen. Hoe dan? Door vroom te worden. En als de ontdekking aan de wet en zijn kracht verder gaat, ja, dan wordt die mens wel een beetje in het nauw gedreven. Dan dreig je toch verloren te gaan. En daar wil een mens heel graag vanaf. En alleen is dan de vraag, en hoe kom je daar ook vanaf? Nou, dan wil een mens die zaligheid uit genade nog gaan verdienen. Hoe verdienen? Door vooral te geloven. Zo arglistig zit het hart van een mens in elkaar. We willen Christus en zijn gerechtigheid verdienen. Dat wil niet zeggen dat we ons die drang om de zaligheid te verdienen ook bewust zijn hoor. Een mens heeft vaak helemaal geen kwaaie bedoelingen als die probeert de zaligheid te verdienen. Maar intussen, men wil het toch wel, de zaligheid binnenslepen door te geloven. En zo wordt God beroofd van zijn eer. En langs die weg wordt de zaligheid ook niet bereikt. Want de vrede die alle verstand te boven gaat, die wordt zo niet gevonden. En het getuigenis dat Paulus in alle eerlijkheid laat horen, dat durf je dan echt nog niet na te spreken. Paulus die zei, zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dan blijft bij u dat geestelijk leven een beetje hangen in de buurt van wat ik tegenkom in Psalm 42. God des levens, ach wanneer. En dan moet u niet denken dat alles wat er omgaat in het hart van een zuchter fout is, bedriegerij is, helemaal niet. Maar ik moet wel met alle nadruk vanavond zeggen dat de mens dan eens moet ophouden met dat willen verdienen. Want we willen altijd de hemel verdienen door een prestatie te leveren. De prestatie van het geloof. En de mensen spannen zich er wat voor in. Maar het lukt dan niet helemaal, nee. Ze halen het net niet, het geloof moet nog groeien, ze geloven niet genoeg. Misschien dat u zegt, wat doen zulke mensen dan verkeerd? Dit, ze denken, al het andere dat nodig is voor de eeuwigheid, dat ze dat inmiddels wel onder de knie hebben. Want ze hebben een aanklagend geweten, ze hebben berouw getoond. Ze hebben zicht gekregen op de belofte van God. De last van Gods oordelen, ze zijn ermee in aanraking gekomen. Al die dingen die zijn dus al geregeld. Het ontbreekt ze nog maar aan één ding. Kon ik nou maar echt, dat wil zeggen voor 100% geloven. En wat bedoelt men met dat laatste? Nou, als je eenmaal maar voor 100% kunt geloven, dan is de zaak van de eeuwigheid geregeld, hè? Als je maar echt volledig kunt geloven, ja, dan zullen de mensen nog eens wat gaan beleven. En zo houdt men zichzelf dan geestelijk op de been. Zelf heeft men de zaken voor zo'n pakweg 85% geregeld. Nou, die laatste 15% nog. Maar waar moet dat vandaan komen? Ja, dat moet eigenlijk bij God vandaan komen. Dus dat het geloof nog altijd ontbreekt, dat is ten diepste toch wel de schuld van God. Want God die schenkt me dan geen volledig geloof door de Heilige Geest. Als God dat nou eens wel had gedaan, dan was die zaak klaar. En dan zult u zeggen, wat moet er dan veranderen? Zal ik het vanavond eens scherp zeggen? Dan moet er dit bij u gebeuren. Dat beetje ongeloof waar u nog om worstelt, hè, die 15%, die moet u eens tot zonde worden. Ongeloof is zonde. En dat zoeken dat u doet en dat missen wat u kent, dat moet u eens tot schuld worden. Want dat u de Heere mist, dat is maar niet het een of het andere dierbaarheid, dat is schuld. Ja, hoor ik u zeggen, maar dominee, als je het zo gaat bekijken, dan hou je helemaal niks in je leven over om op te hopen. Dan heb je toch niks meer wat je troost kan bieden. Nou, dat klopt. Dan hou je ook niks anders over dan alleen maar dat aanklagende geweten. En dat geweten, dat klaagt dan ook nog een keer terecht aan. Helemaal terecht. Jij zegt u, maar in dat geval ben ik verloren, voor eeuwig verloren. Klopt. Maar die stille, die ongrijpbare hoop op een eeuwige zaligheid, die een mens toch ondanks alles probeert vast te houden, zet er toch maar eens een vette streep doorheen. Want God rechtvaardigt niet de gelovige, maar de goddeloze. Dat is de weg ten leven. Wie door alle waardigheid van zijn geestelijkheid een vette streep leert zetten, die gaat God gelijk geven. U zult zeggen, op welke punten ga je God dan gelijk geven? Dan ga je zeggen, Heere, er is in mijn leven inderdaad wel iets gebeurd. U kwam met uw opzoekende liefde naar me toe. U hebt me stilgezet en toen heb ik hoop gekregen. Ondanks dat mijn geweten me aanklaagt. En heel stiekem heb ik toch gedacht, Heere, dat ik op die manier toch wel net met de hakken over de sloot zou komen. Een kleintje in de genade zou zijn. Maar Heere, dat is niks. Want op die manier ben ik alleen maar bezig geweest om dat eigen vrome ik wat overeind te houden. Eigen gerechtigheid, gebaseerd op vrome gronden. Want ik had toch iets beleefd en ik had iets meegemaakt. Maar wanneer het erop aankomt, Heren, dan heb ik alleen maar schuld. Schuld tegen al uw geboden, zwaar gezondigd, geen ervan gehouden, nog steeds tot alle boosheid geneigd. En dan moet je zeggen, Heren, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Gemeente, zo wordt de mens, zo wordt een zonder van zijn eigen vrome wortel afgesneden. Hebt u het meegemaakt? Dat al je gerechtigheden werden weggesneden. Dan zult u er ook achter komen dat er nochtans bij de Heeren een eeuwig wonder is. Dat hij een eeuwig, onuitsprekelijk evangelie heeft. Namelijk dat hij juist aan zulke verloren mensen Christus wil openbaren zonder enige verdiensten van onze kant. Dan ga je beleven dat Christus je bekend wordt gemaakt, je toegerekend wordt, geschonken wordt. En hoe gaat dat dan? Door het arme zondaarsgeloof. Dat is met alleen maar schuld neerzinken op Christus en zijn gerechtigheid. En dan zink je zelf weg in je verlorenheid, Maar dan zul je het merken dat God met zijn woord en geest, met dat werk van de Heere Jezus Christus je beetpakt. En dat die heiland in zijn liefde, dat eeuwige vredesverdrag met God je laat zien, dan toont hij je zijn bloed en zijn wonden, zijn dood en zijn opstanding. Hebben u dat al beleefd? Als u het niet beleefd hebt, buig dan voor deze zaligmaker nog in stof. Want u moest eens weten, hij wil het u o zo graag geven. En als je het wel beleefd hebt, dominee, buig dan ook voor die Heere maar in stof. Want dan mag u leven door die God die de goddeloze rechtvaardigt. Iemand zou zeggen, en is dat het eind van alles? Komt er achter die rechtvaardiging door het geloof, de rechtvaardiging van de goddeloze, komt er niks meer achteraan? Jawel. Achter die rechtvaardiging van de goddeloze zal dan voor eeuwig komen het roemen in de Heere. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, we komen u aan het einde van deze dienst danken voor uw werk. Dat is een volkomen werk, een volkomen gerechtigheid. En nou gooien we altijd weer roet in het eten. We willen zelf wat verdienen, we willen wat hebben. Maar Heer, het wonder is juist van het evangelie dat we alles ontvangen waar we niks meer hebben, waar we schuld over houden. En we vragen u, geef zeker in onze dagen waarin het hele kerkelijk leven onder druk staat, geef dat we die zekerheid ontvangen van u. Opdat er een getuigenis mag uitgaan in deze wereld die naar u niet vraagt. En dat mensen het gaan begrijpen dat er een zaligheid is die nog een heel stuk verder reikt dan allerlei pleziertjes die bereikt worden in dit leven, waar mensen maar achteraan jagen en het niet vinden. Heere, ga zo met ons en wees ons allen zo nabij, jong en oud, gezond en ziek. En laat het mogen zijn dat er gevonden wordt het roemen in u, om Christus wil. Amen. Psalm 130, en ik keek op de klok, zullen we alleen het vierde vers nog zingen. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood. 130, het vierde vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.